Wauw, goedemorgen allemaal. Tof om hier weer te zijn. Ik ben altijd graag hier in Mozik Nijkerk. En we waren al met het hart verbonden, nu ook geografisch. Dus hoe tof is dat? Hey, er was dus een kerk waar twee predikanten waren. En die gasten hadden een knallende ruzie met elkaar. En dat ging zo ver, ze konden elkaar gewoon niet meer luchten of zien. En een van die twee predikanten die dacht, ja, ik neem de wijk, ik smeer hem weg hier, ik kan die ander niet meer uitstaan. En hij dacht, maar ik heb nog wel even één afscheidsspreektroet. En dat is toch het moment om nog even een hele toepasselijke bijbeltekst naar de gemeente te delen. En hij dacht, waar kan ik beter over spreken dan over Genesis 22 vers 5a? Jullie weten wat erin staat, hè? Jullie hebben een serie over de Bijbel gehad, toch? Er staat Genesis 22 vers 5a, toen zei hij tegen de knechten, blijven jullie dan hier met de ezel. We zijn begonnen. We gaan naar Romeinen 14 en daar gaat het over een kerk waar enorm discussie is, waar de diepe barsten komen omdat er zo'n oneenigheid in de kerk is in Rome. Dat gaan we van lezen in Romeinen 14. En Paulus die zegt, aanvaard degenen die zwak staan in het geloof en ontvang hen zonder hun opvattingen te bestrijden. De een gelooft dat hij alles mag eten, maar iemand met een zwak geloof eet alleen groenten. Wie alles eet mag niet neerzien op iemand die dat niet doet. En wie niet alles eet mag geen oordeel vellen over iemand die dat wel doet, want God heeft hem aanvaard. Wie bent u dat u een oordeel velt over de dienaar van een ander? Of het wel of niet goed is wat hij doet, bepaalt alleen zijn eigen Heer. En hij zal het goed blijven doen. Want de Heer heeft de macht hem te laten volharden. De een beschouwt bepaalde dagen als een feestdag, voor de ander zijn alle dagen gelijk. Laat iedereen zijn eigen overtuiging volgen. Wie een feestdag viert, doet dat om de Heer te eren. Wie alles eet, doet dat om de Heer te eren. En hij dankt God voor zijn voedsel. Wie iets niet wil eten, laat het staan om de Heer te eren. En ook hij dankt God. Niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand van ons sterft voor zichzelf. Zolang we leven, leven we voor de Heer. En wanneer we sterven, sterven we voor de Heer. Dus of we nou leven of dat we sterven, wij zijn van de Heer. Immers, Christus is gestorven en weer tot leven gekomen om te heersen over de doden en de levenden. Wie bent u dat u een oordeel velt over uw broeder of zuster? Wie bent u dat u neerziet op uw broeder of zuster? Wij allen zullen voor Gods rechterstoel komen te staan, want er staat geschreven, zo waar ik leef, zegt de Heer, voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God leven, loven. Ieder van ons zal dus over zichzelf verantwoording tegenover God moeten afleggen. Nou, in de kerk van Rome in die tijd zijn er twee hele diepe discussies die de kerk verdelen. En de eerste kwestie, het eerste dispuut, is dat ze enorm debatteren over de vraag, mag je als christen, mag je alles eten? Of mag je als christen alleen groente eten? En ik kan me voorstellen dat je denkt, serious? Hoe kan je daar nou ruzie over maken in de kerk? Who cares? De een die eet een McChicken, de ander eet een McPlant. Wat kan mij het schelen, zou je kunnen zeggen. Maar waarom is er daar zo'n fundamenteel issue over? Nou, waarschijnlijk is er in de kerk van Rome is er geen kosher vlees te krijgen. En er zijn ook in de Bijbel oude voedselwetten. En reinheidswetten voor het voedsel. En wie weet, als jij dan een biefstukje bij de slager in Rome koopt, zijn daar heidense gebeden over uitgesproken. Wie weet is jouw biefstukje wel opgedragen aan Apollo of aan Jupiter of aan Vulcanus, wie zal het zeggen? En Team McPlant die zegt, joh, in de kerk, we zijn gezegend met die eeuwige wetten vanuit het Oude Testament van God. Laten we alsjeblieft heilig leven. En de andere kant die zegt, ja, kom op, we zijn nou toch vrij van de wet, leef vrij. En het loopt zo hoog op in de kerk, dat ze tijdens een liefdemaal, een beetje ouderwets woord, gewoon een American party, waarin iedereen wat eten meeneemt, alleen dan in de kerk. Maar die spanning loopt zo hoog op dat aan de ene kant van de tafels, daar zit Team McPlant. Aan de andere kant in de kerk, daar zit Team McChicken. En er is een enorme afstand. Deze mensen op zijn hoogst gedogen ze elkaar nog in de kerk van Rome. Dat is dispuut 1. Het tweede dispuut, de tweede discussie die de kerk verdeelt, is dat ze met elkaar aan het discussiëren zijn over het houden van de feestdagen. De oud-testamentische feestdagen. En de ene groep die zegt, het is gewoon goed om de Shabbat te houden. Om die oud-testamentische feestdagen te blijven vieren. Om de vaste dagen aan te houden zoals we altijd gewend waren. Want dat is nou echt de eeuwige ordening die God heeft gegeven voor alle tijden op alle plaatsen. Het andere team die zegt van, joh, daar kan je best wat chillen mee omgaan. Je hebt nou eenmaal gewoon in de maatschappij waarin je nu leeft, waarin je bepaalde werkdagen hebt. En maak niet zo enorm onderscheid of het nou de ene dag is of de andere dag is. Prijs gewoon op alle dagen de Heer als het ware. En dit is niet een eeuwige ordening van God op alle plaatsen voor alle mensen. En het resultaat van die twee discussies is dat die afstand groter en groter wordt en ze elkaar nog een klein beetje gedogen. Nou, als je in onze tijd kijkt, dan zie je dat we natuurlijk ook in kerken allerlei discussies kunnen hebben als christenen over theologische thema's. Ik noem maar iets, ik zag op jullie Instagram de hel, daar komen informatieavonden over. En de een kan zeggen, joh, die hel die is echt en die is misschien wel eeuwigdurend. En iemand anders die leest diezelfde Bijbel en die zegt, joh, de Bijbel, ik zie dat meer als een soort metafoor en dat is misschien wel een soort tijdelijke toestand. Heet hangijzer als LHBT in de kerk. En dan de ene team die zegt, ja, maar we moeten een heilige kerk zijn. En de ander zegt, we moeten een veilige kerk zijn. Ik vind het trouwens een hele oneigenlijke tegenstelling. Maar er is enorm de scherpte op discussie over LHBT in de kerk. AZC's kunnen we ook als christenen enorm over discussiëren. Waarbij de ene groep zegt, joh, we moeten toch die AZC's blokkeren uit veiligheid voor ons. En andere mensen zeggen, joh, we moeten toch de asielzoekers verwelkomen uit barmhartigheid voor hen. Zaken waar we als christenen totaal anders over kunnen denken. En dat zijn hete hangijzers die uiteindelijk ook barsten creëren in de kerk. En wat je dan merkt in jezelf, is dat er misschien wel een barst komt in je vreugde om naar de kerk te gaan. Waar je eerst gewoon lekker chill en frank en vrij binnenliep, zeg je van, er ontstaat een barst in mijn ontspannenheid. Ik voel me niet meer ontspannen. Er komt misschien wel een barst in het beeld dat je hebt van die ander. Het is niet meer van, wauw, wij zijn Mozaïek 033. Nee, maar die is van team dit, die is van team dat. Nou, als je scherp op, dan zie je dat het er aardig op losgaat in de kerk in Rome. En wat bedoel ik met het scherpe lezen? Soms moet je even scherp lezen. Als Paulus een bepaald appel doet, dan zijn er bepaalde issues. Dus als Paulus bijvoorbeeld tegen de kerk zegt, ik roep jullie op om gul te zijn, dan zijn het gewoon hartstikke gierige gasten daar in de kerk. En zo moet je een beetje scherp lezen. En als hij dan zegt, ontvang hen zonder hun opvattingen te bestrijden, dat is een signaal wordt van, hé, daar is een enorme strijd aan de hand. Die mensen in Rome die zijn niet gewoon in groepjes de topics aan bespreken of bepaalde perspectieven aan het wisselen. Hoe kijk jij ernaar? Of samen aan het leren. Nee, er is een enorme strijd. Er is een clash. En ik moest erbij zo denken in de preekvoorbereiding aan het spel Levensstratego. Wie van jullie heeft dat wel eens gedaan? Ja, best een aantal mensen. En bij Levensstratego, de een is de kapitein, de ander is de luitenant. Als je geluk hebt, kan je officieel zeggen, ik ben de bom. Hoe tof is dat? En uiteindelijk ga je in het bos, dan wil je die vlag van die ander innemen. En het is het toppunt dat jouw vlag wappert in het kamp van die ander. Wij hebben gewonnen. En je moest eraan denken dat het soms in de kerk er zo aan toe gaat, als er bijvoorbeeld discussies zijn over hoe gaan we het avondmaal vieren. Of over welke eindbeslissing is er over LHBT genomen? Of wat vinden we van die of die genezingsbediening? Moeten we dat ook wel of niet willen? En dan wordt er een beslissing genomen uiteindelijk in de kerk. En dan wordt de vlag van het eigen gelijk gehezen. Wij hebben gewonnen. Maar als er mensen zijn die winnen in de kerk, dan zijn er ook mensen die verliezen. En Paulus kijkt naar de kerk in Rome en hij ziet die eenheid. Dat samen, dat familiegevoel, hij ziet dat verloren gaan. Er is verlies. En dat verlies gaat veel dieper en verder dan het gewoon praktisch, theoretisch zien oneens zijn. En ik ben zelf voorganger geweest in 3 kerken. Ik heb het gelukkig zelf nooit meegemaakt dat er een scheuring was in een van die kerken. Daar ben ik heel dankbaar voor, dat er een hele groep eruit ging. Maar natuurlijk heb ik ook wel 1-op-1 conflicten gehad. En weet je, als er zo'n conflict is met iemand in de kerk, dat vind ik het meest slopende wat er is. Daar kan ik echt van wakker liggen. Dat als je zegt, maar wat vind je nou lastig als het ingewikkeld is, dan is het dat. Want ik vind het zo verrekte ingewikkeld dat we dan samen liederen zingen om God te aanbidden. Dat we samen de Bijbel lezen, dat we bidden over eenheid. En als die eenheid dan niet ervaart onderling, dan lekt dat magische, dat hemelse, dat kunstwerk van het kunstwerk van gebrokenheid, het lekt weg. Er verschijnen barsten in en dan merk je in je omgang barsten in theorieën die monden uit in barsten in relaties. En auw, wat doet dat ontzettende pijn? En waarom doet dat veel meer pijn in relaties? Laat je jezelf zien. Hè, die broer, die zus in de kerk, die kent je shiny kanten, die kent misschien de meer donkere kanten, je minder mooie kanten. Je geeft jezelf, je laat je kennen in relaties. En daarom is het zo kwetsbaar en zo ingrijpend als daar barsten in verschijnen. En daarom huilt Paulus, want hij kijkt naar de kerk in Rome en hij ziet dat winnen slaat om in verliezen. Vrede slaat om in strijd. En van het samen oneens zijn, wat prima kan wat mij betreft, gaat het naar oneen zijn. En dat maakt dat hij best wel giftig wordt als het ware. Hij wordt heel persoonlijk. In de paar versen die we hebben gelezen, zegt Paulus niet 1 keer, niet 2 keer, maar 3 keer. Wie ben jij? Wie ben jij dan om een oordeel te vellen over die ander? Wie ben jij dan om neer te zien op die ander? Krijg je er echt weer Amsterdam Zuidoost vibes van. Wie ben jij, bro? Hoor je ook de hele dag op de straat. Het komt echt vanuit zijn thema en hij is zo vlijmscherp, omdat die prachtige kerk van God, omdat die mooie kinderen van God zo beschadigd worden door al dat getier en gedram en dat willen winnen. Wie ben jij om te oordelen, om neer te zien op anderen? Ik vind veel aspecten van de kerk vind ik heel mooi en sommige vind ik ook vet irritant. En het irritante soms in de kerk is dat we dit kunnen toepassen, maar dan met zo'n heel akelig vroom sausje. Ken je dat? Rillingen krijg ik daarvan. Ik had ooit echt een fantastisch stel in de kerk. En ze waren enorm toegewijd. Ze stopten talloze uren in het pastoraat. Super fijne mensen. En ze waren allerlei mensen uren aan het helpen. En aan het helpen. En aan het helpen. Want die was nog niet zo ver en die leefde toch nog niet helemaal vrij. En die ander die had gewoon nog niet de hele volle waarheid van God gezien en ontvangen. En uiteindelijk heb ik een fundamenteel gesprek met deze 2 toppers gehad. Dat ik zei van, joh, dit lijkt wel heel erg op vaderen en moederen. En toen hadden ze natuurlijk meteen een zalvende tekst over, ik ben de geestelijk vader. Zo ken ik er nog wel een. En zo ging dat daarin en door. Maar uiteindelijk hebben we het fundamentele gesprek gevoerd. Paulus zegt, wij zijn broers en zussen en er is maar 1 vader. Er is geen vacature voor God. Die is er al. En uiteindelijk heeft iedereen willen helpen zodat zij meer op Jezus gaan lijken. Heeft vaak heel veel te maken met alle goede bedoelingen. Dat je het zelf gewoon niet los kan laten. En supergoed bedoeld, met alle goede intenties, ga je op die ander, die broer, die zus, ga je neerzien. En daarom zegt Paulus radicaal, laat los. Waar blijf jij maar vasthouden? Wat blijf jij maar vasthouden? Wie blijf jij maar vasthouden? Paulus zegt, laat los. Nou, gelukkig geeft Paulus ons ook uiteindelijk een weg, maar hoe kunnen we dan die onmin overstijgen? En hij geeft daarin 3 tips. En die 3 tips die wijzen ons een weg van buigen boven barsten. En de eerste tip die Paulus jou en mij geeft, is dat hij zegt, we moeten niet afstand nemen, we moeten elkaar aanvaarden. Hij kijkt naar die tafels en zegt, come on, die tafels van Team McPlant en Team McChicken, die moeten toch weer samenkomen. En als hij dan zegt aanvaarden, dat gaat dus verder dan gedogen, ook hier in de kerk. Aanvaarden, ook hier in Mozaïek 033, gaat verder dan ik accepteer jou zoals je bent. Ik ga niet de hele woordstudie vanuit het Grieks doen waarin het originele script is geschreven. Er wordt niemand blij van. Maar het Griekse woord dat hier gebruikt wordt, wordt in een andere vertaling heel mooi vertaald met verwelkom die ander. Dat is mooi toch? Verwelkom die ander. Dan moet je denken, je bent welkom zoals je bent, zoals hier is uitgesproken. En kijk maar met me mee, je hebt die sticker misschien wel gekeken, de cultuurzinnen die daarbij horen, is dat we in Mozaïek zeggen, dus de ontmoeting die komt voor het standpunt. De vraag die komt voor de conclusie die je trekt over die hete hangijzers. En ik wil jou eerst begrijpen voordat ik zelf begrepen wil worden. En dit zijn hele praktische gedragsuitgangspunten die je toe kunt passen op hete hangijzers in die kerk. En als je daarmee bezig bent, dan verwelkom je de ander zoals zij of hij is. En weet je, dat is de essentie. We gedogen elkaar niet als steentjes in Mozaïek. Maar we zeggen, nee, ik verwelkom je. Dat is het eerste. Het tweede wat Paulus zegt, is dat hij zegt, we moeten elkaar niet bestrijden. Wij moeten elkaar aanvaarden. En ik vind het mooi, dat gaat nog dieper dan dat verwelkomen. Als je zegt, ja, maar ik wil je ontvangen in mijn leven. Dan maak je eigenlijk een buiging voor die ander. Wij wonen dus net hier in Vathorst. En dan nodig je mensen uit, allerlei mensen komen langs. En dan doe je wel een beetje extra je best, toch? Dus er wordt enorm schoongemaakt. De meest lekkere koeken die worden ingeslagen. Zie hier meteen de taakverdeling van mij en mijn vrouw schoonmaken. En ik doe de koeken. En als dan mensen komen, je gaat even in hun geïnteresseerd zijn. Nieuwsgierig. Je verwelkomt ze, je gaat hun vragen stellen, hoe is het nou met jou? Je ontvangt die ander in je leven. Je mag nog even kijken naar de cultuurzinnen, laat ze dan maar eens even zien. Uiteindelijk wat je ziet aan het rechte rijtje in die cultuurzinnen, daar gaat het over mijn standpunt. Het gaat over mijn conclusie. Het gaat erom dat ik naar Mozaïek kom en ik moet begrepen willen worden. En die begrippen gaan uiteindelijk over zelfrechtvaardiging. Maar als je naar die andere kant kijkt, naar het linker rijtje, dat gaat eigenlijk over een christelijke oude term die we niet zo vaak noemen. Je mag ze laten staan, de cultuurzinnen. Die we niet zo vaak noemen. Een christelijk begrip, dat noemen we zelfverloochening. En zelfverloochening, dat betekent eigenlijk, ik maak ruimte voor die ander in mijn leven. Ik wil je ontvangen. Ik maak eigenlijk zelfs een buiging voor jou. En dat gaat zo ver wat Paulus hier bedoelt, dat hij zegt, als jij te gast bent in mijn huis, denk nog even aan dat stratego, dan mag jij jouw vlag laten wapperen in mijn huis. En waarom zou je dat ooit in hemelsnaam doen? Omdat we broers en zussen zijn. Lieve mensen, wij delen samen één vader. De derde tip, Paulus die verdiept het. En Paulus die zegt, ten diepste is buigen voor elkaar als jullie daarmee aan de slag gaan. Daarmee buig je ten diepste voor Jezus. Zo waar ik leef, zegt de Heer, hebben we gelezen, voor mij zal elke knie zich buigen. En Paulus die neemt ons dat hele hoofdstuk mee door en dan gaat hij naar hoofdstuk 15. En dan zegt hij, aanvaard elkaar daarom. Nou, daar waren we nu ondertussen wel. Maar dan staat er, aanvaard elkaar daarom ter ere van God. Zoals Christus u heeft aanvaard. En weet je, ik denk als er één ding is wat onopgeefbaar is in Mozaïek, dan is dat Jezus centraal staat en blijft staan in ons midden. Amen? Jezus staat centraal in ons midden. En dat is meteen de sleutel hoe we met elkaar kunnen omgaan, te midden van al die verschillende meningen die we hebben. Dat we het over de hel gaan hebben en zeggen van, denk je nou echt dat eeuwigdurend is, een liefdevolle vader. Ik kan me dat niet voorstellen dat je dat denkt, maar ik kijk naar jou door Jezus heen. Een tijdelijke hel, terwijl al die bijbelteksten er misschien wel heel anders over te lijken spreken. Ik snap niet hoe je op die exegese uitkomt, maar ik maak principieel de keuze. Ik kijk naar jou door Jezus heen. LHBT, twee mensen die van elkaar houden. En jij gaat tussen de zegen van God instaan, dat ben jij aan het bepalen. Ik snap er niks van, maar ik maak de keuze, ik kijk naar jou door Jezus heen. Relaties tussen gelijke geslacht gaan zegenen, nog nooit gedaan. Hoe kan je die Bijbelteksten nou zo uitleggen? Ik zit er zo radicaal anders in, maar ik maak principieel de keuze. Ik kijk naar jou door Jezus heen. Het AZC, hoe kan je zo naïef zijn? Je vrouw, je dochters, ik snap er niks van. Maar ik kijk naar jou door Jezus heen, ook al ben ik het zo oneens met jou. Hoe kijk jij dan naar Matteüs 25, de armen verwelkomen? Wat betekent die tekst? Ik snap niet dat je kan frustreren tegen een AZC, maar toch, je bent mijn broer, mijn zus. Ik maak principieel de keuze. Ik kijk naar jou door Jezus heen. Jij kijkt niet neer op mij. Ik kijk niet neer op jou, maar wij maken principieel de keuze. Wij kijken naar boven, naar Jezus. En ja, er is een oordeel. Daar spreekt de Bijbel duidelijk over. En het oordeel dat komt toe. Jezus. Als een voorganger een vraag stelt en je weet antwoord niet gewoon Jezus, dat is meestal dan het goede antwoord. Het oordeel ligt op de rug van Jezus. Jezus draagt het oordeel. Als wij alles zegt, neem het volgende beeld mee wat ik je graag wil laten zien. Het is een prachtige foto en die pakt eigenlijk alles samen. De foto en die foto's geschoten in Noord-India. En er zijn allemaal hele kleine krokodilletjes die naar de overkant van de rivier willen. Maar die krokodilletjes die weten, als we dat op eigen kracht doen, we verzuipen in de rivier. En dan komt er een hele grote krokodil. En de grote krokodil die draagt de verloren krokodilletjes. En op de rug van die krokodil is er ruimte voor hele verschillende eigenwijze, eigen gereide krokodilletjes. Op de rug van die krokodil worden al die krokodilletjes, of ze het leuk vinden of niet, ze moeten wel, ze worden samen één team. En op de rug van de krokodil gaan ze niet verloren, maar gaan ze veilig naar de overkant. Zij ontvangen leven. Want op de rug van de krokodil varen ze samen naar de overkant. Misschien een beetje awkward, maar mag ik het eens zo formuleren vandaag hier in Nijkerk. Jezus is onze krokodil. Jezus is onze kapitein. Jezus is onze koning. En daarom buigen wij voor Jezus, hoe verschillend als we zijn. We hebben zo'n diep verlangen wat we delen, namelijk... Laat Jezus het centrum zijn. Jesus at the center of it all. Amen.